Welkom bij Radio Maria. De Leeswijzer. Hedendaagse auteurs aan het woord. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Leeswijzer, waar ik opnieuw het genoegen heb om twee recente publicaties aan u te mogen voorstellen en op uw digitale leestafel te leggen. We gaan het vandaag hebben over een toch wel belangrijk onderdeel van de programmatie van Radio Maria. Dat is het getijdengebed. Naast de Eucharistie, het rozenhoedje, het uur van de goddelijke barmhartigheid, vormt het getijdengebed een beetje een biddende rode draad, zeg maar, van een programmadag bij Radio Maria. We gaan zo meteen in gesprek met de heer Evert de Jong, die een boek heeft geschreven dat recent verschenen is bij uitgeverij Bethsaida, namelijk De gebedscultuur van de kerk, inleiding op het getijdengebed. Dat is voor zo dadelijk. Eerst gaan wij in gesprek met de bisschop van Brugge, Monseigneur Lodeaerts. Hij heeft namelijk samen met Patrick van der Vorst, u kent hem misschien van de televisiereeks Stukken van Mensen, hij is een groot kunstkenner, Vlaanderen heeft hem op die manier ook leren kennen. Maar zoals u misschien wel weet, is Patrick van der Vorst momenteel seminarist in Rome en zal hij zeer binnenkort tot priester worden gewijd. Voor ons is dat een gelegenheid om zeker nog eens vandaag in ons gebed aan Patrick van der Vorst te denken en God te danken voor zijn komend priesterschap. In samenwerking met Monseigneur Lodeaerts kwam het boek tot stand Heer, leer ons bidden. Te verkrijgen bij uitgeverij Halewijn. U kan luisteren naar het gesprek dat ik mocht hebben met Monseigneur Lodeaerts. En zo, beste luisteraars, heb ik ondertussen het grote genoegen om de bisschop van Brugge aan de lijn te hebben, Monseigneur Lodeaerts. Monseigneur, van harte welkom in ons programma De Leeswijzer.
Dankjewel en een goede groet ook aan iedereen die meeluistert.
Ja, misschien is het toch wel goed om uzelf nog even kort voor te stellen aan onze luisteraars, voor zij die u misschien niet zo goed kennen, alvorens we het gaan hebben over een boek bij uitgeverij Halewijn.
Wel, mijn eigen naam is Lodeaerts. Ik ben sinds een aantal jaar bisschop in Brugge geworden. Ik heb tevoren gewerkt voor jongerenpastoraal en ook voor vorming van mensen in de kerk. Ik heb ook wel lesgegeven. Ik ben een hele tijd, dat was in het Gentse, met een parochie verbonden geweest. Dus voilà, dat is ongeveer wat de voorgeschiedenis. Al die taken heb ik met heel veel plezier gedaan. En hebben me wel tot op vandaag geholpen voor het werk van een bisschop, dat ik hier met een ploeg heel goede medewerkers in het bisdom Brugge probeer te vervullen.
Ja, we mogen toch wel zeggen dat u verschillende aspecten, zeg maar, van pastoraal actief zijn hebt mogen ervaren, hè?
Ja, toch wel. En daar heb ik eigenlijk hele goede herinneringen aan. Daar ben ik wel dankbaar om dat ik dat heb mogen doen, ja.
Nu, vandaag de dag in het bisdom Brugge, hoe gaat het daar? Hoe is uw ervaring vandaag?
Maar als bisschop ben je wel in een dubbele positie, vind ik. Je komt natuurlijk soms in contact met moeilijkheden. Hè. Dat is eigenlijk ook de bedoeling. Hè. Dat men weet dat men bij grote zorgen naar een bisschop toe kan stappen en naar een ploeg die men dan zo nogal gemakkelijk het bisdom noemt. Hè. Dat is één kant van de zaak. De andere kant is heel aantrekkelijk in een zekere zin en blijft me toch verbazen en vind ik een soort cadeau dat ik nog meer dan vroeger als bisschop ook bij hele mooie ervaringen betrokken ben. Hè, dat ik soms bij de eerste ben om een pastoraal initiatief of om een mooie viering of een grote uiting van broederlijkheid of van sociaal engagement te mogen meemaken. Dingen die ik denk ik vroeger toch niet zo makkelijk zou van dichtbij kunnen zien. Hè. Bijvoorbeeld als bisschop ik ben kunnen meegaan met die groep die in de Oekraïne namens de kerk hier bij ons daar kon solidariteit betuigen. Of in een gevangenis, daar kom je ook niet zomaar binnen. Hè. Het is tenslotte een gevangenis, maar dus sinds ik bisschop ben ik al veel meer dan tevoren als gewone priester. Ben ik nu toch al heel wat vaker kunnen in een gevangenis zijn en daar zien dat de kerk een aanwezigheid is en een verschil kan maken voor veel mensen. Hetzelfde met opvang van vreemdelingen, hetzelfde met vieringen, met mooie liturgie, met vorm van catechese, van het doorgeven van het geloof. Bij heel wat zaken ben je eigenlijk een soort bevoorrechte getuige. En dat maakt me wel gelukkig en dankbaar.
Misschien ook een voordeel is toch wel dat wanneer een bisschop spreekt of iets schrijft, dat er gemakkelijk wordt naar geluisterd of toch naar wordt gekeken. Niet zozeer omwille van uw eigen persoon aan zich, maar wel is het een gelegenheid om te kunnen getuigen.
Ja, op zich is dat een van de grootste opdrachten, denk ik. Hè? Dat je als bisschop vooral gewijd wordt om het evangelie en om de persoon van Jezus te brengen. Natuurlijk, dat is bij iedereen die gedoopt is. Hè. Is dat uiteindelijk de bedoeling? We zijn geen christen voor onszelf. We zijn christen om een teken van Christus te zijn. Hè. Dat is voor iedereen. Hè. En dat geldt voor diakens en priesters. Dat is de zending van pastoraal werkenden. Maar natuurlijk, de bisschop heeft daar zijn eigen rol in ook in te spelen, dat is zo. En dus ja, daar heb je gelijk in wat je zegt, dat klopt. Evengoed bij wel en wee. Hè? Mm-hmm. Dat bij bijvoorbeeld een conflict of een zorg waar men zegt, ja hier bij ons op de parochie, dat wordt nu toch echt moeilijk. We gaan in het bisdom hulp vragen. Ook dat is dan niet de bedoeling dat dat louter bijvoorbeeld als een psycholoog of als een coach wordt behandeld, maar de bedoeling is dat we dat als christenen kunnen doorleven. Hè? Dat we ons afvragen, hè, hoe zou Jezus nu bij die spanning, hoe zou hij reageren, wat moet er hier nu vandaag gedaan worden in zijn naam. Dus, en dat geldt dus bij de zorgen die op een bisdom komen, maar bij de vreugde ook natuurlijk. Hè? Wat zou Jezus doen? Hè? Hier, hoe zou hij die opvang van vluchtelingen of die catechese of dat gesprek in die school of in dat ziekenhuis of op die parochie, hoe zou hij vandaag zijn woord uitspreken? Hè? Mm-hmm. Dus voilà. Ja. Je hebt gelijk dat het met verkondiging te maken heeft.
Ja, verkondiging. En wat mij ook altijd heel sterk opvalt, als ik het genoegen heb om met u te spreken, dat is dat u heel veel spreekt over samenwerken. Hè. Voor u is het heel duidelijk dat u niet cavalier suil bent hè, als bisschop, maar dat u een ploeg heeft waar u kan op rekenen en samenwerking is voor u belangrijk.
Ik denk dat bij Jezus ook zo was. Hè. Mm-hmm. Hij was niet alleen, hij had een groep mensen rond zich die van belang waren natuurlijk. Hè. Ook al waren dat eenvoudige mensen zoals wij allemaal. En als hij dan die leerlingen stuurde, dan stuurde ze trouwens twee aan twee. Dus ja, ik denk wel dat essentieel is. Je kunt moeilijk over het hart van het geloof spreken en van daaruit werken, want dat hart van het geloof is de liefde. Dat kun je moeilijk doen op je eentje. Hè. Het is makkelijker om dat gezamenlijk te doen. Hè. Anders wordt dat toch vooral een theorie. Ik denk dat door onze manier van leven is, dat het de betrouwbaarheid daarvan moet blijken. Hè. Mm-hmm. En de ernst ook en de schoonheid daarvan, ja, denk ik wel. Ja, dus ik ben wel dankbaar. Hè. Ook wat dat betreft, mag ik niet klagen, er is... Ja, er is een team en dat is op verschillende plaatsen in het bisdom zo. Dat is heel kostbaar, toch wel.
Ja, en ook tekenend als we spreken over uw nieuwe boek, hè? Want ook daar heeft u niet alleen aan gewerkt.
Ah, nee.
Ik zou zelf zeggen, het zijn twee mensen die eraan gewerkt hebben, maar beroep, ja. U heeft beroep gedaan op 50 vrouwen en 50 mannen eigenlijk.
Voilà.
Nog eens 100 zeker. Kunstenaars erbij, dus het is een hele groep.
Ja. Zeker, maar sowieso was het een groepswerk. Hè? Dus er zijn, dat zie je op de cover, op de kaft. Er zijn twee auteurs. Hè. Het is Patrick van der Vorst, een West-Vlaming van afkomst, die binnen enkele weken zal priester gewijd worden. En dat is een echte kunstkenner. Hè. Sommige mensen kennen hem van op de televisie, hè, omdat hij betrokken is in een goed gekend programma waar dat mensen kijken wat hun zaken waard zijn. Hè. Waardevolle zaken van kunst. Hij is een echt grote kunstkenner geworden.
Absoluut.
Die Patrick van der Vorst. Hij heeft in Londen ook een eigen bedrijf gehad, hè, Value My Stuff. Dat had hij nadat hij al helemaal in die kunstwereld zat, hè, in het veilinghuis, dat heel bekend is, van Sotheby.
Ja.
Heel die tijd is hij een overtuigde christen geweest, ook met sociaal engagement. Hè, en uiteindelijk, noemt hij zichzelf, denk ik, wat niet zozeer een late roeping, maar een late antwoord op die vraag om als priester zich te engageren. Hè. En we hebben al een hele tijd een goede band. En toen er suggestie was, hè, om voor een aantal gebeden te zorgen, lag het eigenlijk een beetje voor de hand om ook kunstwerken daarbij naar voren te brengen en een soort match tussen gebed en kunst uit te proberen.
Dat is heel interessant. We gaan er zeker zo meteen nog verder over hebben, maar wat mij al eerst treft, dat is het eerste woord van de titel van dit boek, is Heer, leer ons bidden.
Klopt.
Ik vind het een hele mooie titel, omdat het eigenlijk in de eerste plaats aantoont dat hij de leraar is. Hè?
Ja, zo is het. Ja, ik ben wel zelf blij ook met die titel. Hè. Ik dacht dat de vraag zelf van de eerste leerlingen, hè, komt recht uit het evangelie, Heer, leer ons bidden. En daarop komt dan trouwens het antwoord van Jezus, onze Vader. Maar die aanspreking tot God lijkt mij enorm belangrijk. Want zoals je zegt, dit is eigenlijk maar één leermeester. Hè? Dat is Jezus zelf die ons moet leren bidden, hè? Die ons moet leren wat we mogen vragen en hoe dat we het kunnen vragen, hè? Wat het bidden is. Dat is geen toeval. In het evangelie ook, denk ik, hè? Dat het zo begint, staat daar zo, Kyrie. Ons gebed is ook daar zo in elke Eucharistie, hè, dat we hem aanspreken. Hè, Heer, ontferm u, dat is die Kyrie, hè, dat is dat Griekse woordje. Allee, daarmee begint het. Voilà, het is tot hem gericht. En overigens, ik heb er bij het zoeken, dat heeft eerlijk gezegd toch wel echt lang geduurd hoor. Ik heb heel veel tijd daarin gestoken, maar ik heb dat heel graag gedaan. Bij het zoeken naar de gebeden heb ik uitdrukkelijk geprobeerd om alleen maar zo'n gebeden in de tweede persoon op te nemen.
Ja.
Want daar is wel een beetje verwarring. Er zijn heel vaak, maar allemaal goed bedoeld, hè, er zijn heel vaak teksten die men een gebed noemt, maar die eigenlijk over God spreken, of over Jezus, of over Maria. Maar het is naar mijn aanvoelen heel belangrijk om een echt gebed toch te zien als in de tweede persoon. Hè? En niet in de derde, over iemand. Het is lekker in een relatie. Je kunt natuurlijk over je vrouw, of over je man, of over je kinderen, van alles zeggen. Over hen. Hè? Mijn vrouw zus, mijn kinderen zo, mijn man dit en dat. Dat is erover. En dat is de derde persoon. Maar tot haar, of tot hem, of tot de kinderen praten, dat is dialoog. En dat brengt contact. Hè?
Mm-hmm.
En zo is het ook in het gebed. Het is tot God gericht. En daar heb ik eigenlijk toch altijd zorg voor gedragen om uitsluitend zo'n gebeden op te nemen. En dan heb ik telkens een eigen titeltje gezocht En ik denk, ik heb ze nu niet nagekeken, die 100 titels, maar ik denk wel dat ze ook allemaal in de tweede persoon zijn bedoeld. Hè. Het is dus het hele gebed en dan de titel die ik er heb bijgeplaatst, richt zich ook weer altijd tot God. En dat lijkt me toch van groot belang. Allee, ja. Het is zo dat hij ons leert bidden. Door ons naar hem te richten. Hè, want het is een relatie.
Ja, dat is heel duidelijk. Hè. Dat spreekt inderdaad ook al onmiddellijk in de titel. Omdat we onmiddellijk God aanspreken. We gaan toch eens verder moeten hebben over die gebeden. Want ik kan mij inderdaad voorstellen, u gaf het zelf ook al aan, dat geen sinecure was om 50 vrouwen, 50 mannen te vinden, met een gebed dat past bij een bepaald kunstwerk. Hoe is dat in zijn werk gegaan? Hoe hebben jullie op die manier kunnen samenwerken?
Misschien is het handigste om gewoon bij het eenvoudige begin te starten. Hè. Het komt eigenlijk van de COVID-tijd, hè. Helemaal in het begin, als we zo weinig mochten samenkomen in de kerk, hè, dat moeilijke tijden waren. Misschien dat de luisteraars het zich ook maar amper nog herinneren, maar voortdurend wisselde het ook. Hè. Na een periode is er overigens geen liturgie geweest, maar dan is die dan vaak al heel beperkt geweest, soms is met zijn 15e, dan weer eens met zijn 50, enzovoort. Hè. Dus er was dan ook heel veel zorg, gelukkig, om toch digitaal iets mogelijk te maken, hè, dat er op internet allerhande vieringen circuleerden, om toch de mensen te helpen en om toch als christenen verbonden te blijven. En dan werd er daar gevraagd, maar ja, een goed gebed kan ons ook helpen. En het is samen met Koen Vlamink van Kerknet dat dan het mogelijk werd om geregeld. Elke dag leek dan toch wel wat te veel werk. Hè. Het waren dan trouwens achter de schermen drukke tijden in die coronaperiode. Maar toch minstens wekelijks voor een gebed te zorgen. Met een heel kleine duiding erbij. Dan waren de afbeeldingen daar nog niet bij voorzien. Hè. Maar het was, denkend ook dat dat een korte periode zou zijn van die COVID-pandemie. Hè. Het was gewoon om... Het is met de advent begonnen, hè, om elke week voor een gebed te zorgen. Hè. Dat tamelijk zorgvuldig uitgekozen. Hè. Een gebed dat dan ook wat toelichting kreeg, heel kort. Hè. Minstens toch wat vertellen over de persoon die dat gebed had geschreven. Mm-hmm. Ik deed ook mijn best om zo dicht mogelijk bij de persoon zelf te komen. Ik bedoel, als je zo naar gebedenboeken kijkt, zie je wel vaak dat men, ook om tijd te sparen, uit tweede of derde of vierde hand citeert, zoals men dat noemt. Ik bedoel, dat men bijvoorbeeld zegt, voilà, dat is een gebed van Franciscus. Maar zonder te kijken, ja, heeft Franciscus dan nu werkelijk, niet paus Franciscus, maar Franciscus van Assisi. Mm-hmm. We zitten dan rond de 12e eeuw, dat is een tijdje geleden. Hè? En dan bestonden niet boeken zoals wij die kennen, en geen, uiteraard geen televisie of zo, of geen reporters. Er is, om nu dat voorbeeld nog eens te geven, hè, er wordt heel vaak gezegd, oh, dat mooie gebed van Franciscus, hè, Heer, maak mij tot een instrument van uw vrede, hè, en dat ik verzoening breng waar haat heerst. Hè, en zo, dat relatief bekende gebed, dat vinden in heel, heel veel gebedenboeken terug. En daar staat onderaan Franciscus van Assisi. Ja, dan vond ik het nuttig om te kijken, maar zou dat wel van Franciscus zijn? En hoe, want je ziet kleine verschillen, hè, hoe zou dat gebed door hem zijn geschreven? Hè? Was de meer betrouwbare en oorspronkelijke versie van die tekst? Ik heb dus telkens, hè, voor de luisteraars die daar minder mee vertrouwd zijn, ik heb er telkens voor gezorgd dat ik een zo betrouwbaar mogelijke en ook zo recent mogelijke uitgave vond van de gebeden die ik aanbood. Hè. En daar kwamen soms verrassingen. Hè. Bijvoorbeeld dat gebed om vrede. Hè. Maak me een instrument, Heer, van uw vrede. Dat is een pracht van een gebed, maar wat blijkt, dat is nooit door Franciscus van Assisi geschreven. Dat is wel een heel mooi gebed, maar dat dateert eigenlijk van de vorige eeuw. Hè? En het is geschreven in de geest van Franciscus. Hè? Het is door een Franse priester geschreven in de oorlogstijd. En het werd enorm breed verspreid. En omdat er een band was met de Poverello van Assisi, omwille van die band werd het in Frankrijk enorm veel verdeeld, uitgedeeld. Er bestond nog geen internet. Het kwam op de keerzijde van een hele mooie, gekende afbeelding van Sint Franciscus, begrijp je?
Ja.
En dan werd dat gebed, fais-moi un instrument de ta paix, dat Frans gebedje, dat dan trouwens in het Engels en in veel andere talen in de oorlogstijd werd verspreid, werd genoemd Prière de Saint-François, a prayer of Saint Francis. Maar dat was natuurlijk in de geest van Franciscus, maar niet van Franciscus. Snap je? Dus door dat te zoeken, vind ik nu een betrouwbare uitgave van dat gebed. Door dat te zoeken leer je ook beter de achtergrond van zo'n gebed kennen. Soms ook een kleine variant, waardoor dat je makkelijker... Ik probeerde dan soms ook zelf voor de vertaling te zorgen.
Mm-hmm.
Zodanig dat je toch zo dicht mogelijk de vrouw of de man kon bereiken die het ooit zelf had geschreven en daarmee had gebeden. Voilà, dat was eerder wat een zoektocht die ik wel graag heb gedaan, die me dikwijls toch wel wat tijd heeft gekost. Waar ik bijvoorbeeld dan in de bibliotheek van theologie in Leuven goede hulp heb gekregen en wat daar veel van die literatuur te vinden is. En ook via internet of soms door zo'n boek van een of ander van die auteurs. Dat is makkelijk vandaag. Hè. Je kunt dat op het internet gewoon bestellen.
Mm-hmm.
En een paar dagen nadien valt dat in je brievenbus. Dus dat soort zaken heb ik eigenlijk wel graag gedaan. Maar in het begin dus nog eens was dat zo goed mogelijk gebeden aanbieden, zodanig dat mensen in de covid-tijd er iets mee aankonden. Hè. En dan ook een kleine toelichting erbij.
Mm-hmm.
En ook de bron waar ik dat gebed heb uitgehaald. Nadien kwam dan het idee van ook de covid bleef maar duren. Hè, en het aantal gebeden tikte maar aan. Ik vond dan, als ik nog maar verder mag gaan, ik vond het dan een must, vond ik, om anders dan vele gebedenboeken, evenzeer de vrouwen als de mannen aan het woord te laten.
Zeker.
Want als je dat dan, als je dat dan wat begint in detail te bekijken, zeker die iets oudere gebedenboeken, dan is er echt een enorm onevenwicht. Hè, dat heel veel van die gebeden door mannen zijn opgeschreven, dat die de boeken haalden.
Mm-hmm.
Hè, en dat vrouwen die natuurlijk evenveel hebben gebeden, of vaak meer, niet in zo'n gebedenboeken hun teksten zagen verschijnen. Goed, dat zijn gevoeligheden die ook wat aan de tijdsgeest, dat is geen haat tegen vrouwen, denk ik. Hè. Maar ik vond dat toch een onevenwicht was. En ik moet bekennen dat een bijzondere zoektocht was. Hè. Ik had dan twee documenten op mijn laptop, hè, ze staan er nog, hè, waar het dan voor mij zaak was hè, om beiden wat in evenwicht te houden.
Ja, ja.
En op de lange, lange duur was dan op de duur het aantal 100 stilaan bereikt. En kwam het er dan op neer dat er van echt 50-50 in de letterlijke zin van het woord, dat er elk 50 waren. Hè. Ik had zo twee documentjes waar dat het automatisch optelde. Hè. Heer, leer ons bidden voor de vrouwen. Heer, leer ons bidden, mannen. En zo zijn die 100 er uiteindelijk gekomen.
Mm-hmm. Ja, dus een mooie complementariteit, hè, duidelijk. En dan, goed, tekst, dat is één zaak en bidden ook. Maar beelden beeldkunst in het algemeen helpt ons ook om te bidden. En dan bent
Absoluut.
U zelf gaan aankloppen bij Patrick van der Vorst.
Ja, zo is het. Eigenlijk al heel snel hoor, als ik hem vertelde, want we houden wel contact, als ik hem vertelde daarvan, dacht ik, ja, heel goed zou het toch zijn, hè, wanneer dan die louter iets intellectueel en zo voor onze hersenpan alleen is, hè, maar dat onze ogen daar naast de tekst ook een beeld zouden kunnen hebben, dat zou toch een aantal mensen ook kunnen helpen. En eigenlijk was Patrick van der Vorst daar meteen toe bereid. Hij zei, als je wat van die gebeden hebt en het komt te pas om ze uiteindelijk uit te geven, dan wil ik wel heel graag helpen om daar de gepaste kunstwerken voor te zoeken en dat voor te stellen. En hij heeft woord gehouden, hè, en heeft dat dan inderdaad ook gedaan. Dat maakt me wel enorm blij dat in dat opzicht het een groepswerk is geworden. Ja. En dat de afbeeldingen van Patrick, ja, ook wat de moderne kunst dan betreft, hè, want dat is toch echt een specialiteit van hem, dat het boek toch een meerwaarde heeft. En ja, zonder daar nu illusies over te koesteren, maar dat het toch kan helpen om zowel met beeld als met tekst met mensen, en ook mezelf, hè, te helpen bij het gebed. Ja, daar ben ik wel heel, heel dankbaar om. Ja. En uiteindelijk heeft Patrick wat op dezelfde manier gewerkt, hè, op basis van die gebeden, de zoektocht naar een passende afbeelding van een kunstwerk. Dat zijn vaak schilderijen, maar soms toch ook beelden, of zoals het vandaag in de moderne kunst ook is. Dat kan ook een montage zijn, hè? Een bepaalde constructie die iets uitdrukt, van waar de woorden toch vaak bij tekort schieten. Hij heeft, net zoals ik zo bij het gebed, een soort kleine toelichtingsschreef rond de persoon die het had gemaakt. Zo heeft Patrick dat ook gedaan bij de kunstenaar. En is er ook dan gezocht naar een soort, wat men noemt, zo kritisch apparaat. Hè, wat, voor wie daar minder in thuis is, het is wat in het gebedenboek onderaan, dan staat telkens de auteur van het gebed, hè, de titel van het boek waar het uitkomt en de precieze uitgave. Hè, het is altijd een drukkerij, een uitgeverij, een stad en een pagina. Iets dergelijks is ook telkens gemaakt met het kunstwerk. Hè. De auteur, die vrouw of die man, die dat maakte, de plek waar dat te bezichtigen is, hè, een bepaald museum, hè, in een bepaalde stad. Hè, dat diezelfde precieze verwijzing is toch ook belangrijk om het allemaal correct en betrouwbaar te houden. En ook dat is een groot werk toch geweest. Ja, ik ben er ook wel heel blij om. Het moest ook overigens, hè, net zoals bij de teksten, in die zin is het toch wel wat werk, achter de schermen, je kunt ook niet zomaar dingen overnemen van anderen. Hè. Er bestaat zoiets als intellectuele eigendom. Hè. En dus moest er telkens gevraagd worden, en soms ook betaald worden, om de rechten van die reproductie te verwerven. Hè. Dat is ook niet op 1, 2, 3, soms... Ook wat de citaten uit boeken betreft, hè, werd telkens voor het op het internet kwam, en nu voor het gedrukt wordt in dat boek, en uitgegeven, moet gekeken worden voor een regeling van rechten. Hè. Anders kan je van wat men noemt plagiaat worden beschuldigd, en terecht. Hè, dat je wat iemand anders heeft uitgegeven, hè, in een boek, of afgebeeld in een kunstwerk, dat men aan de haal gaat met een fotootje in een ander boek, zonder het werk dat die anderen er hebben gepresteerd. Ja. Hè? De kunstenaar of de schrijver, hè? Zonder dat te honoreren. Hè? Mm-hmm. Dus dat is achter de schermen toch een serieus werk.
Ja, we horen het. Het is ongetwijfeld de vrucht van intensief werk. Maar ik denk ook dat, dat beide personen, zowel u als Patrick van der Vorst, een specialisatie toch wel ergens hebben in beide aspecten en die dan mooi hebben samengevoegd. Want als ik me niet vergis, u heeft ook wel iets met taal, hè? U houdt van oude talen en ook de betekenis van taal.
Maar ik denk dat kan helpen, hè. Nederlands is maar één taalgebied, hè. Dus er zijn grote christenen die in het Frans of in het Engels of in het Duits of in het Italiaans, om nog maar, of in het Spaans, hè, of in het Latijn, hè, of in het Grieks, om nog maar die te noemen. Mm-hmm. Hè, dat verruimt onze horizon natuurlijk. Hè. Dat we ook van hen uit een ander taalgebied te leren hebben en dan de poging te doen, dat doe ik eigenlijk ook wel graag, de poging te doen om dat niet zomaar woordelijk te vertalen, hè, met een soort vertaalmachine, zoals dat vandaag ook kan. Hè, maar zoekend van wat heeft die vrouw of die man in die andere taal willen uitdrukken en hoe moet dat nu het best in een Nederlandse taal worden weergegeven, zodanig dat wij, hè, Vlamingen of eventueel Nederlanders die het zouden lezen en gebruiken, hoe kunnen wij er ook geholpen worden in onze verhouding met God. Hè? Mm-hmm. Dus het is dan toch in die zin wat een delicate taal, hè, die taal van het gebed. Ja.
Ja, en wat mij ook heel erg opvalt, dat is dat u eigenlijk net hetzelfde doet, zowel Patrick van der Vorst als u, hè, want kunst is net hetzelfde ook een taal die...
Absoluut.
Beide zijn jullie gepassioneerd door taal, dat is duidelijk.
Ja, ik denk inderdaad dat iets heel belangrijk is natuurlijk. Hè. Mm-hmm. We hebben niet zomaar een directe band met God. Het is al moeilijk om een goede band te hebben met elkaar. De woorden helpen ons daar, ons gelaat kan ons helpen. Dat zijn allemaal vormen van taal. Hè. Lichaamstaal tegenover andere mensen. Hè. Maar het is met het geloof een beetje analoog, denk ik. Hè. Zo was dat bij Jezus ook. Hè. Als je ziet hoe hij dan bidt met onze Vader of met bepaalde korte woorden die hij uitspreekt, of met gebaren die hij stelt. Ja, mensen die hun handen vouwen, dat is een vorm van een taal. Hè. Het is mensen die op hun gemak rustig gaan zitten, of gaan knielen, of rechtop staan. Hè. Een bepaald woord. Hè. Iets waar in het begin van het gesprek al ging het, wat, zoals u daar zei, met het eerste woordje van de titel van het boek, Heer. Ja, dat is eigenlijk een uiting van gebed, hè. Zoals iemand zou schat zeggen tegen de geliefde. Ja, in dat één zinnetje kan heel veel zitten. Hè. Of Jezus die gewoon tegen God Vader zegt. Ja, hebt mensen die in een gebed gewoon zinnetjes steeds herhalen. Hè. Dat was het Jezusgebed noemen. Hè. Ik ben met een paar mensen naar een orthodox klooster gegaan voor een hele week. Het enige gebed dat daar samen werd uitgesproken was voortdurend herhalen, soms een uur aan een stuk. Hè, zodat dat diep in u indringt. Hè. Heer, wees mij zondaar genade. Heer, wees mij zondaar genade. Ja, dat is een zinnetje. Het is een woord, een paar woorden. En het probeert u in een bepaalde houding te brengen tegenover degene waarvan dat je weet dat hij pure genade is. Hè. Ja, voilà. Dus die taal inderdaad is van enorm belang, denk ik. Ja.
En ook drukt het ergens uit dat we daar hulp bij nodig hebben. Het is niet iets wat we helemaal uit onszelf kunnen bekomen.
Ah, nee, ik denk het. Hè. Het echte gebed, dat komt eigenlijk van de andere kant. Hè. Mm-hmm. Ik denk dat bij Paulus ook, hè, het is de geest die in ons bidt, zegt de Romeinenbrief. Dus het is eigenlijk God zelf die ons moet helpen om te bidden. Uit onszelf zou het niet gaan, denk ik. Daarom zou ik ook, het klinkt wat vreemd, maar ik zou van dat gebedenboek ook niet te veel verwachten. Uiteindelijk, moet gelijk de titel zegt, de Heer ons leren bidden. Hè.
Absoluut.
Maar goed, als de gebed van een grote christen, die blijkbaar momenten had van haar slaagt gebed, als ons dat wat kan op weg zetten, ja, dan moeten we het ook niet nalaten. Hè. Maar het is toch ook geen automatisme zo van... Ik ga je dus aan de hand van dat gebed meteen in een soort direct contact met de hemel regelen. Ja, dan denk ik dat je bedrogen uitkomt met zo'n vraag. Hè.
Voilà. Het vraagt ook wel wat geduld, denk ik. Hè.
Absoluut.
Leren de Heer aanvaarden zoals hij is. Hè.
Precies.
Ook dat, hè. Daar zit een leerproces in. Hè.
Ik vond dat zelf ook. Hè. Ik heb het ervaren dus bij het zoeken naar die gebeden. ja, de ene dag lukt het, de andere dag lukt het zelfs niet. Hè. Dus, mm-hmm. Het is niet omdat je zegt, dan nu zou ik toch echt graag, want ik was elke vrijdag op het internet, ik zou nu toch tegen vrijdag een mooi gebed vinden. Ik wil dat per se hebben. Ja, daarom word je ook niet door zo'n gebed aangesproken. Hè. Dus ja, het is toch iets vreemd. Hè. Het is gelijk in een relatie, het moet een mm-hmm. beetje klikken.
Absoluut.
Dus soms was het lang zoeken en toch niet vinden. Soms ging het heel snel. Ja. Dus je hebt dat niet in de hand, denk ik. Je moet je gegeven worden.
Ja, een beetje openstaan voor de voorzienigheid.
Ja, je moet ervoor openstaan, precies. Ja, het moet je gegeven worden.
Als we kijken naar die 50 vrouwen en 50 mannen, zijn dat dan allemaal heiligen die u als voorbeeld hebt genomen? Ah, of zijn er ook andere figuren?
Daar heb ik niet speciaal voor gezocht. Natuurlijk, heilig is zo'n vreemde term, hè. Letterlijk, daar zijn we weer met de talen, letterlijk betekent dat woord geliefd. Hè? In het West-Vlaams noemen ze zo iemand een keppe. Hè? Dat is echt een West-Vlaams dialect. Hè? Je bent een keppekindje, je bent een lieveling. Je bent een kostbaar, een dierbaar persoon. Hè? Dat is eigenlijk de oorspronkelijke betekenis van het woordje heilig. Hè? Sanctus, dat kent bijna iedereen. Hè? In het Latijn en in de Bijbel staat er dan... Hagios in het Nieuw Testament en Kadosh in het Oude Testament. Zeker bij die Kadosh, hè, dat Joods woord, komt van een werkwoord Kadosh, dat wil zeggen afzonderen, afsnijden, apart zetten. Hè. In het Frans een préféré. Iemand die een speciale band heeft. Hè. En dat is nu net in het gebed ervaren, voilà, ik mag er zijn voor God. Ik ben aanvaard, ik ben graag gezien. Hè. Ik ben kostbaar in Gods ogen. Ja, dat maakt iemand heilig. Ook al heeft hij heel veel zonde gedaan. Ook al vindt, gelijk Sint Paulus, hè, ja, heeft christenen vermoord. Heeft ze alleszins vervolgd. Ja. En toch, ja, voilà. Of Petrus, ja, heeft Jezus verloochend, verraden, gezegd dat hij hem niet kent. En toch is het een grote heilige, een grote geliefde geworden van Christus. Dus, ja, in die zin waren het allemaal heiligen. Maar het was niet voortdurend bij die 100 schrijvers van de gebeden, het was niet telkens, soms wel, maar het was niet per se iemand die ook officieel zo door de kerk als een heilige is erkend. Mm-hmm. Ik heb ook niet enkel Rooms-Katholieke auteurs genomen, met opzet, omdat onze zusters en broeders, bijvoorbeeld vanuit de Anglicaanse gemeenschappen of vanuit de Lutheraanse gemeenschappen, of vanuit de orthodoxe christenen. Ja, ook die hebben ons ongelooflijk veel te leren vanuit hun traditie.
Absoluut.
En ik dacht dat het goed was dat ook zij in dat koor konden meezingen. Hè, om het, ja. Om het tot een mooie
harmonie te maken. Want hun gebed is wel degelijk ook nog altijd gebed. Hè?
Maar dat nog zeg, ja, vaak veel groter dan het mijne. Ja.
Misschien bij besluit van ons mooie interview zou ik u misschien willen vragen... Heeft u er een favoriet die u er kan uitnemen? Dat is misschien een moeilijke vraag. Maar dat toch wel bijzonder tot u gesproken heeft?
Ja, misschien wel. Niet voor mijn eigen gemak, hè, om het me niet te moeilijk te maken. Maar oprecht, misschien is het kortste hetgeen me nog het meest nauw aan het hart ligt. Ik heb nu het boek hier niet. Het is er trouwens, nu we praten is het er ook nog niet. Maar zo in uit het blote hoofd. Moet ik denken, en het is niet van een Rooms-Katholiek, maar wel van een hele grote christen, die in Zwitserland zowat de nationale patroon is. Hij noemt Nicolaas, niet Sint-Nicolaas uit Turkije, Sinterklaas, die bedoel ik niet. Dat was ook een grote heilige. Maar Nicolaas van Floe is een Zwitser, die als een soort kluizenaar moet geleefd hebben. En hij moet een ongelooflijk mooi... gebed hebben gebruikt en het richt zich tot God met de vraag dat God alles zou wegnemen van hem wat hem van God verwijdert. Versta je? Het is zo een super, super simpele zin, een heel eenvoudige vraag, hè, tot God, Heer, neem alles weg van mij dat mij van u verwijdert. En geef mij alles wat dat mij naar u richt. Ik moet het hier nu wel wat uit het blote hoofd citeren, maar ik vind het zo'n mooie, mooie gedachte, die toch echt alleen mij in al zijn eenvoud enorm helpt. Zoveel dingen houden ons weg Niet alleen van elkaar, hè, maar ook van God. Hè, de zorgen die we hebben of onze eigen plannetjes die we maken of de dingen dat met de kerk verder zal lopen en alles wat ons hart bezighoudt. Hè, de ziekte van sommige mensen of van onszelf, hè, wat weet ik al. Maar al die dingen die mij van u, God, weghouden, allez, verlos mij daarvan. En trek mij dichter naar u toe. Ja, de broeders van Thésée, die religieuze gemeenschap in de Bourgogne, in Frankrijk, die hebben precies dat zinnetje ook eruit gehaald wanneer ze op een bepaald moment een hele week in, dat is telkens zo tussen Kerstmis en Nieuwjaar, een grote Europese ontmoeting, wanneer ze dat in Zwitserland in een aantal jaren geleden hadden georganiseerd. Hè. Het is dan het gebruik dat ze vaak zo'n gebed van iemand ter plaatse naar voren halen en dat dan ook op muziek zetten. En dat is ook gebeurd met dat kleine gebed van Nicolaas van Flouë. En dat wordt dan in het Duits, maar ook in andere talen, maar het was oorspronkelijk dan in het Duits hè, dat er gezongen werd. Herniem alles van mir, hè, was mir entfernt von dir. En het is ook op een hele mooie melodie. Ik herinner me als we dat dan op in het begin van de COVID, als dat op Kerknet verscheen, dat ik dan makkelijker dan in een boek een link kon aan toevoegen, die verwees dan weer naar een YouTube-filmpje van die ontmoeting van de broeders in Zwitserland, waar je dan heel die kerk hoort zingen, samen met de broeders in hun wit gewaad, met wat kinderen erbij, met instrumenten ook. Vierstemmig, dat lied van Nicolaas van Flouë. Dus dat is eigenlijk mijn, wat betreft mezelf, de topper of de preferé. Het hele korte gebedje, neem alles weg van mij, wat mij van u verwijdert.
Ik vind het een hele mooie slotgedachte. We gaan er trouwens zo meteen nog wel even naar luisteren, naar dat mooie lied.
Ah, kijk.
Ja. Kijk, we gaan onze luisteraars daar onmiddellijk de mogelijkheid geven om als het ware in het gebed te duiken op weg naar ons volgend interview. Maar ik dank u van ganser harte, monseigneur, voor de tijd die u gemaakt heeft om uitgebreid te spreken over de inhoud van dit mooie boek, zoals u zelf hebt aangegeven. Ja, het zal nog even een oefening in geduld worden. Het ligt binnenkort in de boekhandel, zal het verkrijgbaar zijn. Heer, leer ons bidden, gebeden van 50 vrouwen en 50 mannen met 100 kunstwerken, geschreven door de heer Patrick van der Vorst en uiteraard monseigneur Lode Aerts, waar we nu mee in gesprek konden gaan. Ik dank u van ganser harte en ik hoop dat we elkaar zeer binnenkort nog eens ergens anders treffen.
Ah, maar kijk, ik ben ook dankbaar en ik groet u en de luisteraars. Dag!
Van bidden met woorden en beelden gaan we opnieuw verder in het gebed. En deze keer gaan we het hebben over het getijdengebed. U kan luisteren naar het interview dat we mochten hebben met de heer Evert de Jong, auteur van het boek De Gebedscultuur van de Kerk. Inleiding op het getijdengebed. Verschenen bij uitgeverij Bethsaida. En zo heb ik ondertussen het genoegen om Evert de Jong aan de lijn te hebben. Meneer de Jong, van harte welkom in ons programma De Leeswijzer.
Dank u wel.
Misschien kan u beginnen met uzelf even kort voor te stellen aan ons luisterpubliek, alvorens we het gaan hebben over uw boek De Gebedscultuur van de Kerk.
Ik heet Evert Jong, ik ben gehuwd en vader van twee kinderen, een dochter en een zoon die inmiddels uit huis zijn, want ik ben toch al wat ouder. Ik heb zelf theologie gestudeerd, eerst aan een groot seminarie en dat heb ik afgerond aan de Universiteit van Nijmegen. Tegenwoordig heet dat de Radboud Universiteit. En mijn specialisatie daar was de liturgie. Mm-hmm. Ik heb vervolgens eigenlijk direct, toen ik klaar was met mijn studie, ben ik gevraagd of ik secretaris wilde worden van de Nederlandse Commissie voor Liturgie. Dat is de Nederlandse tegenhanger, zou ik zeggen, van wat in Vlaanderen toen heette de Interdiocesane Commissie voor Liturgische Zielzorg. Maar ik heb begrepen dat het woord zielzorg op het ogenblik niet meer in deze naam aanwezig is. Mm-hmm. Ik heb toen heel intens samengewerkt met de toenmalige secretaris van de Vlaamse Commissie voor Liturgie, pater Peter Dazen. Het was namelijk de verplichting vanuit Rome, vanuit het Tweede Vaticaans Concilie, dat de vertegenwoordigers van eenzelfde taalgebied gezamenlijk tot één tekst zouden komen. En zo hebben pater Dazen en onze medewerkers hebben wij het getijdenboek vertaald, wat in het Latijn verschenen was onder de titel Liturgia Horarum. En we hebben dat genoemd getijdenboek, omdat vooral de nadruk ligt op het verschillende momenten van de dag bidden.
Ja.
Het Latijnse liturgia horarum betekent dan ook liturgie van de uren.
Mm-hmm.
En het Nederlandse woord getijden, dat wijst op de eb en vloed die iedere dag een paar keer per dag plaatsvinden. Dat is dus ook een vorm van wisseling op een dag. En vanuit die achtergrond heb ik dat boek geschreven. Mede ook omdat ik docent liturgie geweest ben in diezelfde tijd op de priesteropleiding en later ook de diakenopleiding in Bovendong voor de late roepingen. En ruim 30 jaar ben ik docent liturgie geweest op het Sint-Janscentrum, de priesteropleiding van het bisdom Den Bosch.
Ja, mooi, want ik vind het wel heel bijzonder om even in gesprek te kunnen gaan met iemand die hard gewerkt heeft aan de vertaling van dat getijdenboek, dat wij trouwens hier op Radio Maria dagelijks bidden. Hè, en misschien is het toch wel interessant als we het hebben over gebed, om het daar even over te hebben. Wat is dat nu eigenlijk, gebed?
Feitelijk is gebed natuurlijk een abstract woord. Ik spreek liever over het bidden. Dat is namelijk de relatie uitspreken die wij hebben met God. Primair gaat die relatie uit van God zelf naar ons. Want we zijn uiteindelijk allemaal door God geschapen. God heeft het leven aan ons gegeven. God heeft zich op verschillende manieren aan ons geopenbaard. We zijn ook dankbaar voor de goede momenten die we hebben in het leven. En daar ligt eigenlijk de basis van al het gebed, dat we ons richten tot God in dankbaarheid. En vandaar ook dat je kunt zeggen, het hoogtepunt van het bidden is eigenlijk in de liturgie van de kerk is de eucharistieviering.
Mm-hmm.
Want daar ook ligt het woord eucharistia, dankzegging, lofprijzing centraal. En ook het getijdengebed is eigenlijk een voortzetting van die eucharistieviering. Ook daarin ligt de lofprijzing centraal, de dankzegging voor wat wij aan goeds van God gekregen hebben. En waarin wij natuurlijk ook bidden voor onze teleurstellingen, voor onze hoop. En daarom is het ook zo dat Christus ons zegt, bid altijd voortdurend. Maar wees daarin getrouw en blijf ook volharden. Want God zal ons gebed altijd verhoren, maar niet op de manier misschien waarop wij dat zelf zouden willen.
Ja.
Dus bidden is een dynamisch gebeuren, denk ik. En gebed, zou je kunnen zeggen, dat is een vastgelegde tekst of vastgelegde teksten van mensen die ons voorgegaan zijn in het gebed. En dat we vaak zelf armoedig zijn in onze woorden tot God te zeggen, dat we die gebruiken, die woorden uit het verleden, om ons tot God te wenden.
Ja, inderdaad. Het op die manier vormt het getijdenboek als het ware een middel om dat te doen, om bijna het onuitdrukbare uit te drukken, dankzij de woorden onder andere van de psalmisten. Nu, als we denken aan de liturgie, aan de eucharistie, wij komen dus uit een Joodse traditie. Kan u voorbeelden geven van gebeden of gebedsvormen in de kerk, in de katholieke kerk, die duidelijk hun wortels daarin hebben?
Het is heel duidelijk dat we natuurlijk letterlijk overgenomen hebben de psalmen. Mm-hmm. En ook wat we verder noemen de lofzangen die in andere boeken staan van de Heilige Schrift, met name van het Oude Testament. Al hebben we ook natuurlijk een aantal lofzangen uit het Nieuwe Testament overgenomen, zoals natuurlijk de belangrijkste in het getijdengebed, het hoogtepunt van het avondgebed, de lofzang van Maria het Magnificat, en in het morgengebed de lofzang van Zacharias het Benedictus. Mm-hmm. Die hebben we dan uit het Nieuwe Testament opgenomen, en die zijn dan ook voor ons het hoogtepunt eigenlijk in die twee scharniergebedstijden, het morgen- en het avondgebed. Ofschoon ik vanuit de Joodse traditie natuurlijk moet zeggen, het avondgebed en het morgengebed. Want in de Joodse traditie gaat het avondgebed vooraf aan het morgengebed.
Ja.
Denk maar aan het scheppingsverhaal. Het werd avond en het werd morgen. En daarin zit eigenlijk een heel diepe theologie in. Namelijk dat het gaat uiteindelijk om het goede. Dat het uiteindelijk gaat om de verrijzenis. We gaan van donker naar licht. Dat is eigenlijk een hoopvolle gedachte. Misschien dat niet iedereen dat aanspreekt, maar mij spreekt dat bijzonder aan.
Ja, ik denk ook dat dat de reden is waarom dat het avondgebed over het algemeen iets plechtstatiger is dan het ochtendgebed.
En meestal wel, ja, omdat wij namelijk een beetje vertrouwd zijn om vooral aan het einde van de dag samen te komen.
Ja.
Als men al het getijdengebed gezamenlijk bidt, waarvoor eigenlijk de bisschoppen op het Tweede Vaticaans Concilie gepleit hebben. En ik denk dat we dat vooral moeten verstaan als een pleiten voor een gezamenlijk gebed, niet zozeer een privé bidden zoals de priesters dat eigenlijk in hun opdracht doen van de kerk, maar eigenlijk juist komen tot een gezamenlijk gebed.
Ja, het is een interessant pleidooi dat u daar geeft, hè, want ik denk dat de meeste mensen het bidden van het getijdengebed eerder als een individueel iets zien.
Ja, en daarmee komen we eigenlijk misschien aan het begin van het getijdengebed. Het begin van het getijdengebed is namelijk een gemeenschappelijk gebed geweest, in parochies. Dat klinkt misschien heel vreemd. En men noemt dat namelijk in de wetenschap het kathedrale getijdengebed. En waarom is dat zo? Omdat namelijk na de vrede van keizer Constantijn rond het jaar 325 kwam er ruimte voor de kerk. En is met name in het oosten, in landen rondom het Middellandse zeegebied, in het oost, lang niet rondom Rome, maar eerder rondom Constantinopel, Antiochië, Jeruzalem, is daar het getijdengebed ontstaan in wat eigenlijk een parochie was, waarvan het hoofd dan niet een priester stond, maar aan de bisschop aan het hoofd stond.
Ja.
Vandaar ook dat op de dag van vandaag de bisschop gezien wordt als de voornaamste priester, als de voornaamste liturg. En hij wordt dan ook gezien als wat men noemt eigenlijk de vicarius Christi, de zichtbare Christus op aarde. En hij leidde dan bij de oorsprong van het getijdengebed zelf het getijdengebed. En zo zien we eigenlijk dat de basis van het getijdengebed, dat ligt eigenlijk in het gebed van de bisschop met zijn priesters en zijn diakens samen met het volk. En daaruit is verder een andere ontwikkeling gekomen, dat daarnaast namelijk de monniken hun eigen gang gegaan zijn, zou ik haast willen zeggen. Dat is het monnikengetijdengebed, dat vooral ontstaan is in Egypte. En daarnaast heb je een andere ontwikkeling gekregen, wat men noemt het stadsmonnikendom, waarbij dus monialen en monniken in steden woonden en het getijdengebed verzorgden in kerken. Maar aan de grondslag ligt het getijdengebed met het volk samen.
Echt kerk dus, hè? Het verzamelen rond het gebed. En ik vond het heel mooi dat u zei in het begin dat die dankzegging aan God helemaal centraal staat. Bij de Eucharistie denk ik dat de meeste mensen dat wel weten. Maar bij het getijdengebed denk ik dat het misschien toch een aspect is dat te weinig gekend is.
Dat denk ik ook, omdat namelijk die inspiratie, denk ik, met name in andere gebedsvormen, wat verloren gegaan is. Eigenlijk dat men veel te weinig in de gaten heeft, ook tot op de dag van vandaag toch, denk ik, dat de basis is de dankzegging en de lofprijzing.
Ja.
En we hebben natuurlijk een aantal psalmen die heel speciaal de loofpsalmen genoemd worden, die eigenlijk dat lofprijzende karakter bijzonder benadrukken, maar dat is natuurlijk de kracht van het hele boek van de psalmen, dat daar alle gedachten, negatieve gevoelens en positieve gevoelens, dat die daarin tot expressie komen. Wat ook minder duidelijk is in de vormgeving, is namelijk in de voorbeden. Deze zijn eigenlijk afkomstig uit het Jodendom in een vormgeving. Mm-hmm. En bij het Jodendom is dat het zogenaamde 18-gebed. En daar begin de drie eerste lofprijzingen eigenlijk met gezegend zijt gij God. Dus een lofprijzing van God. En in onze inleiding in de voorbeden komt meestal te weinig dat zegende de karakter, het God prijzende karakter tot de uitdrukking. Dat vind ik eigenlijk heel jammer.
Ik denk dat daar zeker een groei in is. En als ik me niet vergis, staat er ergens ook in het getijdenboek in een hymne, als ik het juist heb, dat wij een plicht hebben tegenover God, hè? Om hem lof en eer te brengen. Niet als een dwingeland, maar wel als een uitdrukking van onze liefdesband met God.
Ja, maar ik denk dus dat we eigenlijk die plicht zou eigenlijk moeten voortkomen uit het inzicht dat het eigenlijk als het ware vanzelfsprekend is. Dat is eigenlijk de kern überhaupt van wat ik zou willen noemen cultus van godsdienstigheid, die komt voort uit het gegeven dat wij dankbaar zijn uit God. Vandaar dat mensen ook altijd offers gebracht hebben. Denk maar aan hoe dat verwoord staat in het Oude Testament. Het begint al met Kain en Abel die God brengen. De een wordt aanvaard, de ander wordt dan niet aanvaard, omdat de juiste grondhouding ontbreekt. En met name kardinaal Ratzinger heeft er ooit op gewezen, ook heel stellig, dat die grondhouding is wel het offer, maar het werkelijke offer is een uitdrukking van onze liefde tot God, omdat God ons lief gehad heeft. Hij wijst er eigenlijk daardoor op dat de oorsprong van alles ligt bij God. En het is ook kardinaal Danees die dat verschillende keren heeft naar voren gebracht rondom de uitleg van de liturgie. Mensen, God heeft het eerste woord, zoals dat klinkt in het lied van Jan Wit.
Wat is eigenlijk de inspiratie geweest om juist een boek over het getijdengebed te schrijven?
Dat is vorig jaar gebeurd, toen ik namelijk bij kardinaal De Kezel was om een boek over het paastriduum aan hem aan te bieden. En het gesprek wat daarna volgde, spraken we over het getijdengebed en hij zag dat het goed zou zijn als er zo'n boek over het getijdengebed zou verschijnen, wat verstaanbaar zou zijn als een stimulans om het getijdengebed meer gestalte te krijgen. Na afloop van het gesprek dacht ik, ja, laat ik dat maar proberen. En zo heb ik dit boek geschreven.
Kijk. kijk, dat is toch de Heilige Geest die gewerkt heeft om uit alle boeken die we hadden kunnen kiezen, om juist dit boek eruit te nemen, zeg maar, wat toch een duidelijke verbinding heeft met de kerk in België. En zo zijn we als broeders met elkaar verbonden in het gebed. Misschien moeten we het ook even hebben over de structuur van het getijdengebed. Kunt u daar iets over vertellen? En misschien ook even zeggen hoe de huidige vertaling, hoe die overeenkomt met de manier waarop dat het geëvolueerd is in de tijd.
Je kunt dus zeggen dat op het ogenblik, en dat is in heel de traditie zo geweest, de kern van het getijdengebed zijn de psalmen en de lofzangen. Met name in het avondgebed is dat psalm 140 geweest. Juist vanwege de tekst die daar staat. Laat mijn bidden tot u opstijgen als wierook. Mm-hmm. En daar staat in vers 2. Laat mijn geheven handen offer zijn. En in het morgengebed is het vooral de psalm 63, 62. Vanwege het begin. God mijn God zijt gij. Ik zoek u reeds bij het ochtendgloren. Die twee psalmen zijn eigenlijk kenmerkend geweest voor de hele traditie van het getijdengebed. En juist in het getijdengebed met het volk. Omdat die namelijk een fundamentele gedachte uitdrukken en ook het tijdsmoment aangeven. En daardoor eigenlijk niet iedere keer alle 150 psalmen met de gelovigen gezongen werden. Dat was een monnikentraditie om alle psalmen te bidden. Maar dat deed men niet met de gelovigen. Dat was eerder dus thematisch.
Ja. Mm-hmm. En als we dan kijken naar de opbouw, er wordt ook gezongen. Het is ook in een soort van dialoogvorm, hè? Dus daar zien we ook weer de noodzaak om eigenlijk samen te komen met verschillende mensen. Het kan alleen gebeden worden. De evolutie daaromtrent. Vroeger was het vooral bedoeld voor priesters de mogelijkheid te geven om hun dag helemaal te verbinden met het gebed en met God. Ook met de religieuzen, hè? Zoals u zei, de bisschop gaat daarin voor. Maar sinds het Tweede Vaticaans Concilie is daar toch een andere wending aangekomen.
Nou, in principe is natuurlijk gebleven dat dus de priesters en de diakens de verplichting kregen om te bidden. Mm-hmm. Omdat op die manier eigenlijk het gebed van het godsvolk door hun vertegenwoordigers, de priesters, de diakens en natuurlijk ook de bisschoppen, op die manier het gebed gaande te houden. En het lukt blijkbaar nog niet echt goed om dat weer toch een gebed te maken samen met het volk. Ook al omdat er denk ik namelijk naar mijn smaak een wat foutieve opvatting is, alsof namelijk het getijdengebed alleen maar in de monnikenvorm van koor om koor gezongen kan worden. Mm-hmm. In de jonge kerk was het zo dat een kantor heel de psalm voordroeg en dat de gelovigen antwoordden met de antifoon, met het refrein. Dan is het namelijk ook in parochie veel makkelijker tot uitvoering te brengen. Bovendien staat ook in de inleiding in het getijdengebed dat niet alle psalmen op dezelfde manier uitgevoerd hoeven te worden, omdat hun genre allemaal verschillend is. Ja. Een historische psalm kan bijvoorbeeld veel beter gebeden worden dan dat die gezongen wordt. Zodoende is er natuurlijk dan een veel grotere variëteit mogelijk. En zou men ook kunnen zoeken hoe in de parochies dat veel beter gestalte kan krijgen. En helaas is het ook zo geweest dat de wens van de bisschoppen om namelijk het volk bij het getijdengebed te betrekken door de kerk nooit is ingevuld, tot nu toe althans, op welke manier dat het beste kan geschieden. Dat is eigenlijk ook een lacune die er op het ogenblik is, om het daadwerkelijk iets te maken van heel het volk van God.
Ja, interessant, want we spreken, of er wordt heel vaak gesproken over het Tweede Vaticaans Concilie, maar ik denk dat heel wat constituties eigenlijk door veel mensen nooit gelezen zijn, dat het vooral de soort van slagzinnen blijft, maar u merkt daar dan toch een soort van hiaat in de invulling van de bedoeling van de concilievaders.
Ja, ik denk dat het namelijk, dat komt ook enigermate hierdoor, dat nou op het tijd van het concilie was men eigenlijk veel te weinig op de hoogte van de achtergronden van het getijdengebed. Mm-hmm. De echte studies over het getijdengebed zijn pas gebeurd, en met name in Amerika, nadat het concilie was afgelopen. toen is eigenlijk ook pas de fundamentele gedachte ontdekt, dat namelijk de oorsprong niet in het westen, in het monnikendom nog ligt, maar in het oosten. En juist in parochieën verband. Dat is een heel merkwaardig gebeuren. En het valt mij dus eigenlijk op dat dat nog veel te weinig doorgedrongen is. Dat hangt waarschijnlijk ook samen met het hele gegeven, dat namelijk wat men noemt de liturgie comparé, de vergelijking tussen de Oosterse liturgie en de Westerse liturgie, dat men dat nog te weinig realiteit geworden is. Mm-hmm. Zodat namelijk de rijkdom van het Oosten te weinig doorgedrongen is naar het Westen. Al zijn er natuurlijk op het concilie wel aanzetten doorgegeven, doordat met name juist de Oosterse bisschoppen gewezen hebben op volkstaal. En die hebben ook gewezen op de werking van de Heilige Geest in de liturgie. Mm-hmm. Denk maar aan de epiclesis die nu toegevoegd zijn in de sacramentele formules, in de eucharistische gebeden. Dus er zijn bepaalde aspecten wel overgenomen, maar er zou meer overgenomen kunnen worden.
Ik hoor een pleidooi om toch onze blik te richten op de Oosterse kerk, om daar ook te leren bidden. Hoe zij bidden en hoe zij naar het gebed kijken. Over het algemeen kunnen we toch stellen dat in de Oosterse liturgie, de Byzantijnse liturgie bijvoorbeeld, dat het toch wel nog sterker de mystiek in leven heeft gehouden.
Dat denk ik ook. En ik denk dat het een gemis is dat het mystieke element op het ogenblik in het gedrang gekomen is. Mm-hmm. Ik heb een theorie, maar ik weet niet of die helemaal klopt. Dat is deze. Er is een zekere hang bij bepaalde, met name ook jonge mensen, voor de mis van Trenten, met ja. name bij de Byzantiengroep. Maar daarin is eigenlijk het mystieke sterker aanwezig ja. dan in de uitvoering, zou ik zeggen, in de ars celebrandi, zoals onze paus dat in zijn laatste brief over de liturgie noemt. Hij legt er heel sterk de nadruk dat de priesters meer moeten doen aan de ars celebrandi. En ik denk dat dat samenhangt met het hele element om het mystieke veel meer beleefbaar te maken.
Ja.
En dat hangt niet alleen samen met één moment rondom de consecratie, maar dat ook eigenlijk in de liturgie van het woord eigenlijk dat mystieke element veel sterker naar voren zou moeten komen in de manier van uitdrukking, in de manier van waarop deze viering gevierd wordt.
Ja, inderdaad. En misschien toch ergens een soort van houding te vinden, denk ik, in de liturgie. Als we kijken hoe dat geëvolueerd is na het Vaticaans Concilie, zijn er heel wat experimenten geweest. Vandaag de dag experimenteert men er nog altijd op los in sommige streken. Terwijl dat je net ziet dat jonge gelovigen eigenlijk vragen om de rijkdom van het missaal en van hoe de kerk het eigenlijk bedoeld heeft om dat juist te herontdekken. Hè?
Ja, ik denk dus eigenlijk dat het gaat om een ingetogenheid. Dat namelijk de priester ook laat zien dat hij inderdaad bidt, dat het uit zijn hart komt. Het is namelijk zo, niet de teksten die doen het eigenlijk prima, maar het is de houding, de fundamentele houding die door iets heen spreekt. Dat komt eerder over dan of namelijk de inhoud van de tekst. Die heeft een zeker secundair karakter. Vandaar dat bijvoorbeeld in de liturgie van Trente het kantileren veel sterker naar voren komt. Omdat namelijk het gaat eigenlijk om de houding. En het gaat in secundaire mate om de inhoud, zou ik haar willen zeggen.
Ja. Hoe ziet u het verder evolueren, het gebedsleven van de kerk zoals het momenteel is? Hoe het wordt tot bij het volk gebracht, zeg maar, en ook de nadruk die Paus Franciscus daarop legt?
Dat hangt toch eigenlijk, denk ik, en dat is wel een probleem van de inzet van niet alleen van de priesters af, maar ook van de gelovigen, of ze zich inderdaad willen engageren aan het getijdengebed. We moeten namelijk constateren dat na Vaticanum II de eucharistieviering een te grote overhand gekregen heeft. En dat men eigenlijk allerlei vormen van gebed die er voordien toch gepraktiseerd werden in eucharistische aanbidding, in lof en dergelijke, dat die allemaal verdwenen zijn, ja. of nagenoeg verdwenen zijn. En alles werd vervangen door de eucharistieviering. Dat is denk ik jammer, want dat is een zekere eenzijdigheid. Het probleem is natuurlijk dat het aantal priesters steeds meer terugloopt, zodat namelijk inderdaad dat engageren veel moeilijker wordt, omdat namelijk gelovigen moeilijker tot een andere gebedsvorm of een andere liturgievering zullen komen als het getijdengebed, als er geen priesters daarin het voorbeeld gegeven dat dat eigenlijk toch iets authentieks van de kerk is. Een idee om het getijdengebed alleen aan de gelovigen over te laten wekt toch de indruk dat het dan een secundair gegeven is in de kerk en dat het echte toch de eucharistieviering is. Wat ik denk dat niet juist is, maar zo'n gevoel leeft er blijkbaar op het ogenblik.
Ik hoor een warme oproep aan de bisschoppen en de priesters om misschien daarover te gaan nadenken.
Het zou al heel wat zijn, denk ik wel eens, als op de hoogfeesten ook eigenlijk in de kathedraal en ook in parochies dan de vespers gevierd zouden worden, ja, als een afsluiting van de feestdag, van de hoogfeest. Dan krijgt dat namelijk, nu beperkt het zich tot de eucharistieviering en dat kerst misschien nog een vorm van kindje wiegen, maar dat het echt iets is, het getijdengebed, dat dan een afsluiting kan vinden, zoals dat vaak tot uitdrukking komt in de Magnificat-antifoon, waarin vaak helemaal heel kort verwoord staat het mysterie wat gevierd wordt in, ja, korte bewoordingen. En dat krijgt dan ook altijd de hele uitdrukking van hodie vandaag. En vandaag is misschien toch niet de goede vertaling. Het is heden. Heden heeft iets duratiefs. Heden is het iedere keer en vandaag sluit af. Het is het verstaan van die woorden.
Meneer de Jong, ik dank u voor de tijd die u genomen heeft om ons warm te maken voor het getijdengebed en om het beter te leren kennen. Dit boek kan u bekomen, dierbare luisteraars, bij uitgeverij Bethsaida. De gebedscultuur van de kerk, inleiding in het getijdengebed, geschreven door Evert de Jong. Meneer de Jong, van harte dank. Wij zullen biddend met elkaar verbonden blijven.
Ja, goed, dank u wel.
En nog een hele fijne dag hoor.
Ja, u hetzelfde. Dank u wel.
En zo zijn we aan het einde van deze biddende aflevering gekomen. Enerzijds het getijdengebed, dat hoorde u door het boek met Evert de Jong, maar ook leren bidden door middel van kunst en de gebeden van zij die ons vooraf gegaan zijn. Een boek geschreven door Monseigneur Lode Aerts en Patrick van der Vorst. Verkrijgbaar bij uitgeverij Halewijn, het boek van meneer de Jong. Verkrijgbaar bij uitgeverij Bethsaida. En zo, dierbare luisteraars, dank ik u van ganser harte voor het luisteren. En hoop ik dat u een volgende keer er opnieuw bij bent. Dan leggen we nieuwe publicaties op uw digitale leestafel. Van harte dank en nog een fijne dag gewenst.